Test. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Daar blijft het bij geluidsmensen, toch? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, hij doet het, hè? Goedemorgen. Ik geef rustig aan welke dia. De eerste staat er al. Even, ik vind wel even de techneuten. Weet u hoe belangrijk die zijn? Mag wel even een applausje voor de techneuten. Dat vergeten we vaak, maar zij zijn eigenlijk wel heel belangrijk. Goed. Ik ga een hele lange preek houden. Dus bereid u erop voor. Als het nou heel vermoeiend is, dan gaat u even staan of even een dansje doen of ik weet niet veel. Waar u zin in heeft. Nee hoor. Maar ik wil hem wel even inleiden, want het is een. Ik ben met een hele serie preken bezig dit hele jaar. Ik kom hier 1 keer, maar bij andere gemeentes kom ik wel 7 of 8 keer en dan kan ik iets bouwen. Het begon allemaal. Stoort hij ergens? Moet ik hem verder van me. Oké, beter hè? Veel beter. Ik moet misschien ook gewoon stilstaan. Dat is wel heel moeilijk voor mij. Het begon 1,5 jaar geleden. Ik was tv aan het kijken. Omroep Max. Ja, zo oud ben ik al. En er was een interview met een psychiater, dokter Venema, een vrouw. En ze had een boek geschreven en dat heet Het Verlaten Individu. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in psychologie. Ik vind het wel interessant wat er allemaal gebeurt met de mens. En toen hoorde ik haar dingen zeggen over, ja, mijn boek is gebaseerd op de 7 hoofdzonden. Dacht ik, 7 hoofdzonden. En toen hoorde ik haar met regelmaat dingen uit de Bijbel citeren. Dat vond ik heel interessant. Dus de interviewer zei ook, bent u christen? Nee, zegt ze, dat ben ik niet. Maar ik ben wel opgevoed met de Bijbel. En zei ze, in de Bijbel staan best wel heel veel waarheden. Nou, dat interesseerde mij natuurlijk. En toen zei ze, wat ik zie in ons land, is dat wij eigenlijk functioneren in deze 7 hoofdzondes. En zij zegt, ik zie dat in mijn eigen praktijk. Er zijn steeds meer wachtlijsten. De mens redt het niet meer in Nederland. De depressie neemt toe, de boosheid neemt toe. Het van alles. Ze zegt, ik zie Nederland afglijden. En ze zegt, ik zie ze functioneren op al deze gebieden. En dat ben ik gaan uitwerken in een boek. Dus toen zei die interviewer ook terecht, oké, maar wat is dan de oplossing? Ja, zou ik ook doen. Toen zei ze, ja, dat is nou typisch Nederland. Wij willen een stappenplan hoe we er even uit kunnen komen. Maar zegt ze, het wordt eerst beseffen wat we eigenlijk aan het doen zijn en waar we in functioneren. Alles in mij triggerde toen, omdat ik dacht, zij komt dus niet met een antwoord. Maar wij hebben het antwoord. We hebben Jezus, we hebben het woord van God, wij kunnen in de omgekeerde geest functioneren. Dus ik heb dat boek onmiddellijk aangeschaft. En het ging over het individu dus, dat wij heel erg op onszelf leven, waardoor het ook misgaat. En ik heb daar een serie over geschreven, dat heet, als grapje, het gevonden samen. Het verloren individu, het gevonden. En voor degene die het nog niet snappen, ik geef u even tijd om erover na te denken. Ja, leuk hè? Ja. Goed. Maar natuurlijk gaat het dan wel over het feit van wat kunnen wij dan daar tegenover doen. Wat ik zie in onze maatschappij, en ik zie het ook om me heen, is dat we ook als christenen niet onbesmet blijven van waar we in meegenomen worden in de maatschappij. Tuurlijk doen we met elkaar ons best en dat doen we ook heel goed, vind ik. Daarom is de kerk zo belangrijk om het principe van God vast te houden. Maar je ziet om je heen, ik zie het ook bij de jongere generatie, waar ik natuurlijk nog steeds mee optrek, dat social media van invloed is, dat we meegenomen worden in eigenlijk wat er ook in ons land gebeurt. Er zijn 1/4 van de jongeren is depressief. En dan denk ik, als kerk, als christen, moeten we daar wat mee. Ik vind altijd van die feiten, ik denk, ja, oké, maar waar zijn wij en we hebben Jezus? Goed, ik ga eerst even het uitleggen, dia 2, over deze 7 hoofdzondes. Even duidelijk, dit staat niet in de Bijbel. De Bijbel kent geen opsomming in hoofdzondes. Kent de Bijbel niet. Maar dit hebben ze ooit bedacht. En dat is hoogmoed, hebzucht, onreinheid, nijd, woede, onmatigheid. Oh nee, nijd is jaloezie. Onmatigheid, woede en gemakzucht. En die psychiater zegt dus, wij functioneren in al deze 7 zonden. De deugden, die staan er namelijk tegenover. Dat triggerde mij. Ik denk, ik ga de deugden behandelen. Dat is wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde. Ook deze zijn bedacht. Dat is ook geen rijtje wat in de Bijbel staat, maar deze principes komen absoluut in de Bijbel voor. Het is ooit bedacht dat eerst de eerste vier zijn bedacht. Wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en moed. En ze noemden dat de kardinale deugden. Ik ben nogal een leek, dus ik dacht, oh, dat heeft een kardinaal zeker bedacht. Maar nee, het was afgeleid van het woord cardo. En dat betekent scharnierpunt. Een scharnierpunt in een deur. En wat ze eigenlijk zeiden, deze vier deugden, de keuze om daarin te functioneren, bepaalt of je leven de goede kant op gaat of de slechte kant. Dus aan de hand van of jij kan functioneren in wijsheid, in zelfbeheersing, in rechtvaardigheid en moed, bepaalt of je de goede kant op gaat of niet. En hebben ze Jezus nog ineens genoemd. Dus dat komt er nog bij. Goed, dus wat ik ben gaan doen, ik ben dus een hele serie bezig waarin ik die hoofdstondes wel benoem, maar ik ga vooral het antwoord geven in de deugden. Nou is deugden een oud woord. Tenminste, een beetje mijn categorie. Ik kwam laatst heel simpel achter, jij bent een deugd niet, dat heeft dus met deugden te maken. Jij deugt niet. Ja, daar komt het, ja, simpel hè, dan denk je ineens, oh, komt daar vandaan. Deze psychiater schrijft, en misschien herkent u dat we momenteel in een cultuur leven waarin je eigenlijk op eieren moet lopen. Je kan haast niks meer goed doen. Zij zegt, we leven in een cultuur waarin de heiligen het eigenlijk niet kunnen bijhouden. Alles, kan je dit nog wel zeggen? Kan je dat nog wel zeggen? Is het wel politiek correct? Het is echt verschrikkelijk. Als je liedjes leest van 30 jaar geleden, denk je, oh, dat kan nu echt niet meer. Dingen die gewoon not done zijn. Kan ik nog wel, mag een man nog wel een deur voor een vrouw openhouden? Of is dat beledigend voor de vrouw? Hè? Mag je dat niet meer doen? Ik vind het heerlijk als een man dat doet, by the way. Maar dat kan al haast niet meer, want dan zeg je eigenlijk dus tegen die vrouw, ja, je kan het niet zelf. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Omdat we verlangen zoveel van elkaar. Nou, wat zij, een van de dingen die zij ziet, en daar ga ik in de volgende dia over hebben deze ochtend, is het thema woede. Mooi plaatje, hè? Je voelt hem gewoon hier. Je denkt, oh, die is boos. Dit gaat dus niet over boosheid, maar over woede. Dat is nog een stapje verder. En dan gaat het met name over woede die zich dus niet kan controleren, maar die gewoon alle kanten opvliegt. Ik weet niet of u het een beetje herkent, maar ik kom in mijn omgeving IJmuiden heel veel boze mensen tegen. De mensen zijn vandaag de dag snel boos, snel geïrriteerd. En ik zie het meest in het verkeer. Dat is ook mijn, ik denk, waar ik de meeste net niet scheldwoorden gebruik, is in het verkeer. En je ziet mensen heel snel boos. Bij de kassa, ze moeten iets te lang wachten, zijn ze alweer boos. We zijn met elkaar heel erg geïrriteerd. We zijn boos. En waar komt dat dan vandaan? Toen dacht ik op een gegeven moment, wat past nou tegenover die boosheid, is dat zelfbeheersing, dat is een deugd. Nou, ik denk dat dat redelijk past, maar ik moest heel erg denken aan het woord rechtvaardigheid. Omdat heel veel boosheid komt voort uit onrecht. En dat herkennen wij allemaal. Ook ik word met regelmaat boos over onrecht. Dus boosheid is per definitie niet fout, daar gaan we het ook zo over hebben. Het interessante was, ik dacht aan rechtvaardigheid en toen schreef deze psychiater het volgende. Gezonde woede, gezonde boosheid moet aan drie voorwaarden voldoen. De zaak waarover je woede ervaart moet rechtvaardig zijn. Als jij woede ervaart omdat je drugs, je smokkel is opgepakt, je bent gepakt door de politie, ja, dat is niet terecht dat je daar boos over bent, want dat is gewoon, mag gewoon niet, punt. Er staat er, de intentie van je woede moet juist zijn, gemotiveerd door rechtvaardigheid en niet door wraak. Je kan ook soms alleen maar bezig zijn omdat je die ander kapot wil maken, of wil je rechtvaardigheid. En zegt ze, de reactie moet in verhouding staan tot het feit waarover je kwaad bent. Ik ga een voorbeeld noemen van een situatie die compleet uit balans is. Ik was naar de winkel en ik loop altijd lekker naar het winkelcentrum. En ik kom teruglopen en dan kom ik bij een zebrapad. Ik weet niet wat u doet als u als voetganger aankomt lopen en er komt een auto aan. Ik kijk altijd naar de bestuurder. Let die op, ja of nee? Want dan weet je of je veilig je kan oversteken. Ik zie iemand hard komen aanrijden. Ik ben al op het zebrapad. En ik denk, die ziet mij niet, dus ik wacht. En inderdaad, hij scheurt voorbij. Dus wijze beslissing, Elsa. Wat doe ik? Dat is niet zo heel slim. Ik loop door en ik steek mijn duim omhoog. Fout. Fout, fout, fout. Hij trapt boven op zijn rem. Scheurt achteruit. Ik liep ondertussen door. Ik dacht, Elsa, niet reageren, niet reageren. Doorlopen, doorlopen, gewoon doorlopen. Hij springt zijn auto uit en begint te vloeken en te schelden en weet ik allemaal wat. Ik loop door, gelukkig. En op een gegeven moment realiseert hij zich dat hij in zijn eentje op een zebrapad staat te schelden naar iemand die al lang weg is. Dus hij stapt weer in en scheurt weg. Dit is uit verhouding. Ja? Hij maakt een fout. Mijn duimpje was misschien een beetje cynisch, dus dat was misschien niet zo heel wijs. Maar hij werd boos uit, beetje uit verhouding. Nou, dan zegt die psychiater ook dat wij moeite hebben met boosheid in onze cultuur. Wij vinden dat we verdriet kunnen we wel mee omgaan. Mensen die heel blij zijn vinden we leuk, maar boosheid vinden we heel lastig. Daar worden we een beetje ongemakkelijk van. En ik denk als christen hebben we nog meer moeite met boosheid. En deels is dat misschien omdat ons geleerd is dat we niet boos mogen zijn. Maar je mag boos zijn. Daar komen we straks op. De Bijbel zegt dat je wel degelijk boos mag zijn. En dat is iets wat we misschien heel snel van nee, ik moet vriendelijk zijn, ik moet zachtmoedig zijn, ik moet aardig zijn, ik moet goed zijn. En dan hebben we zoiets van, oh, boosheid past daar niet in dat rijtje. Maar boosheid is een emotie die heel menselijk is, die zelfs heel goddelijk is. Ik kan heel veel voorbeelden aanhalen van een God die boos is. Nou is het interessante wat zij nu zegt over boosheid. Zij zegt, er is er maar één die echt boos mag zijn. En ze zegt, en dat is God. Dat zegt dan iemand die zegt niet in God te geloven. Ik betwijfel het. Ik wil heel graag een keer een afspraak met haar. Zij citeert een hele mooie quote. Ik heb er heel lang over nagedacht. Luister, zij zegt, zonder Gods woede, zonder Gods toorn, zou de wereld ten onder gaan aan onverschilligheid. Die is goed, hè? Als God namelijk niet boos wordt over onrecht, dat betekent dat hij zegt, nou ja, ik heb alleen lief. Ja, jammer dan. Ja. Ja, dan gaat iemand, wordt in elkaar geslagen. Ja, ik zou wel boos kunnen worden, maar ja, ik ben alleen maar liefde. Ja, dus ik word niet boos. Maar dat hebben we soms wel in ons. Dat God is liefde, maar bij Gods liefde hoort ook boosheid over onrecht. En er is er maar één, zegt ze, die dat aan kan. En dat is God. Dat vind ik heel interessant dat zij dat schrijft. En dan zegt ze, de mens moet dus vertrouwen dat God weet wat hij doet en dat hij de gevolgen van zijn gedrag kan overzien. Dat is waar. Ik kan niet altijd de gevolgen van mijn gedrag overzien. God weet alles. Hij weet ook wanneer die boos moet worden op onrecht. Zij schrijft het volgende over onze maatschappij. En dit is een hele goeie. Veel mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord en niet erkend. We hebben woedende menigten die schreeuwen dat ze voor of tegen iets zijn en het niet meer pikken. Mensen die elkaar op social media afmaken vanwege een mening die als kwetsend of ongewenst wordt ervaren. Jongeren die hun driftleven niet meer onder controle hebben en elkaar tijdens een avondje stappen van het leven beroven. Eergisteren nog weer in Purmerend weer iemand neergestoken. Het gebeurt steeds meer. Er komt nu een verbod op messen, geloof ik, in Purmerend. Ik weet niet hoe ze dat gaan handhaven, maar ze gaan het proberen. Maar je ziet dat het toeneemt. De boosheid neemt toe, de agressie neemt toe. En waar je vroeger met misschien ging vechten met elkaar, pak je nu een mes en steek je een ander dood. Hoezo? Dus het escaleert, het neemt toe. En daar zitten wij middenin. Met een antwoord. Daar kom ik zo op. God is rechtvaardig. En wat je ziet, dat ook God op een gegeven moment grenzen kent. Dat hij zegt, nu is het genoeg. Gelukkig, zegt God. Bij God is op een gegeven moment ook een grens en nu is het klaar. Nu is het genoeg. En een van de dingen die we weten is bijvoorbeeld in het paradijs, dat de mens van alles mag, maar er is één ding die hij niet mag. De mens overtreedt die grens en dan zegt God, nu is het genoeg. Ja. Er zijn meer situaties waarin God aangeeft, nu ga je te ver. En de volgende dia laat ik dat zien. Het gaat over als Gods rechten worden geschonden. Ik ben volgens mij al bij, ja, ik ben bij 5 al. Oh, sorry hoor. Ja, deze. Sorry Patrick. Als Gods rechten worden geschonden, als zijn verbond wordt geschonden en als zijn liefde voor de mens wordt geschonden, dan is het dat God zegt en nu is het klaar. En eigenlijk herkennen wij dit in ons eigen leven als onze rechten worden geschonden, als relaties of afspraken worden verbroken en als de liefde voor elkaar wordt geschonden, dan worden we boos. Boosheid is niet altijd omdat iemand doorrijdt over een zebrapad. Boosheid komt ook omdat we niet gezien worden. Kinderen die iets beloofd wordt door hun ouders. De ouders zijn gescheiden en de vader belooft. Die kom je ophalen en de vader komt niet. Dan kan je heel erg boos worden als kind. Want een belofte wordt niet nagekomen en dan word je boos. Je had het toch beloofd? Boosheid is niet altijd iets wat niet klopt. Heel veel dingen kloppen dat je daar boos over wordt. Omdat je graag, ieder mens wil gezien worden. Ieder mens wil gehoord worden. Ieder mens wil geliefd worden. En de een die gaat zich terugtrekken en die wordt een slachtoffer. En de ander die wordt bozer en bozer en bozer. Heel veel boosheid in de maatschappij heeft als basis, je bent niet genoeg lief gehad. Je mist een basis van gezien worden en erkend worden en geliefd te zijn. We hebben dat nodig. We hebben elkaar nodig. Een groep is nodig om liefde te geven, maar ook om je te beschermen als je boos wordt. Kijk maar eens naar een voetbalwedstrijd. Als dan er ontstaan nogal eens wat spanningen in zo'n wedstrijd, door een te grote duw of een tackle. En dan zie je wel eens dat één speler explodeert. En die rent op die andere af en je ziet gewoon, oh, dit wordt heibel. En dan rent het team er naartoe om zo snel mogelijk die persoon tegen te houden. Want ze weten wat de consequenties zijn. Straf, boetes, gele kaart, rode kaart, weet ik allemaal wat. Dus ze rennen er naartoe en de groep houdt hem dan tegen. Dat is goed. Daarom is de groep zo belangrijk. Daarom zegt deze psychiater ook, we hebben geen groep meer die een ander beschermt op het moment dat hij te boos wordt. We leven ieder voor zich en we zijn allemaal, leven ons eigen leven en ik bepaal wat ik wil en rot op en zo leven we een beetje. En wat goed dat we dan een kerk zijn waarin we elkaar hebben. Nou komt zij met de eerste quote uit de Bijbel. Dia 6. Zij zegt, de Bijbel maant ons om onze woede te beheersen, omdat zij zondig is als ze voortkomt uit zelfzucht en krenking. Oud woord eigenlijk, hè. En wij, in tegenstelling tot God, niet in staat zijn om de destructieve gevolgen daarvan te overzien. En dan citeert zij Efeze 4. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Als u boos wordt. Met andere woorden, het gaat best wel een keer gebeuren dat u boos wordt. Ja, is niet verkeerd. Alleen, wat doe ik met die boosheid? En het gaat mis als ik in mijn boosheid iemand helemaal verrot scheld. Dan zondig ik. Maar als ik naar buiten ga en ik trap tegen een steen aan en ik ga hardlopen en ik ga eventjes tekeren in de lucht gewoon schreeuwend, niks mis mee. Ik mag boos worden. Boos worden is een emotie die echt wel mag, omdat er soms onrecht is, omdat misschien ik niet gezien word, gehoord word. En dan is boosheid best wel oké. Alleen de Bijbel waarschuwt ons, kijk nou uit dat je niet zondigt en dan die laat de zon niet ondergaan. Dat is dan dat heel veel mensen ook zeggen, ja, je moet het voordat je slapen gaat, moet je alles hebben opgelost. Daar geloof ik niet helemaal in. Maar het is wel een keuze om te zeggen, ik wil hier vanaf. Voordat je gaat slapen. Dat is een goede keuze. Ik weet niet, boosheid is bij mij iets wat onrecht wat bij mij heel veel speelt. Ik kan heel slecht tegen onrecht. En ik heb wel eens dat ik dan 's nachts wakker word. En dan is het een en al onrecht in mij wat weer door mijn hoofd speelt. En dan komt die boosheid gewoon weer in me op. En dan kan ik gewoon niet meer slapen. Dus ik heb mezelf dan aangeleerd, Elsa, meteen je bed uit. Ik schrijf het voorwerp, het onderwerp, de persoon op waar het over gaat. Ik heb een schaal met grote handen die God voorstellen en dan leg ik het erin. En zeg ik, Heer, ik kan dit niet fixen. Ik ben heel erg boos, maar ik wil het graag aan u geven, want ik wil ook wel slapen. En dat wil niet zeggen dat dus meteen de situatie gefixt is, want heel veel situaties kunnen we niet zomaar fixen. Maar het is een worsteling om te leren om daarmee om te gaan. Maar daar geeft God ons tools voor. Nou, dat is boosheid. Dan komen we bij rechtvaardigheid. Dat is de volgende dia. Justitia. Dit is het beeld wat wij hebben in Nederland. Het is wel interessant, hè? Kijk, haar rechtervoet staat op de kop van een slang. Dat is niet een christen die dit bedacht heeft, maar zij zien in de mythologieën ook de slang als kwaad. Dus dat is wel mooi. En met haar linkervoet staat ze op een boek. En dat is dan het wetboek bedoeld, maar dat kan natuurlijk ook de Bijbel zijn. Het zwaard, tweesnijdend zwaard en de weegschaal staat voor alles goed wikken en wegen, de voor's en tegens. En de blinddoek is, ik wil onbevooroordeeld mijn recht spreken. Dat is wat in Nederland geldt. God is rechtvaardig. De volgende dia. Het koninkrijk van God gaat over rechtvaardigheid. Dit is een bekende tekst, Matthäus 6. Het gaat over je geen zorgen maken. En dan zegt Jezus, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. God is een God die ontzettend houdt van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Romeinen zegt het ook, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, Al mag je best genieten van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Gerechtigheid is een heel groot goed in Gods Koninkrijk. En ik denk als christen dat we ook daarin echt wel mogen opstaan met de wijsheid van God om te bidden en op te komen voor rechtvaardigheid. De Bijbel spreekt natuurlijk, kom op voor de weduwe en wezen, kom op voor degene die verdrukt worden. Het is een heel Bijbels principe om recht te doen aan hen die onrecht ervaren. Maar soms hebben we zelf last van boosheid. En dat is niet raar. Ik ga twee voorbeelden halen uit... Nee, eerst nog even het volgende. Dier 9. Als je ziet in ons land waarom wij snel boos worden, dan is de eerste omdat wij vinden dat alles en iedereen gelijk moet zijn. Dat is een beetje heel erg Nederlands denken. Daarom hebben we ook allerlei protesten en demonstraties. En je behandelt mij niet als gelijke. Alles en iedereen moet gelijk zijn. We zijn als mens allemaal gelijk. We zijn allemaal geschapen. We zijn kinderen van God als je voor Jezus kiest. Maar we zijn niet allemaal gelijk. Punt. Er is geen gelijkheid. Punt. En op een of andere manier roepen we dat. Maar het is, soms denk ik, ah, jongens, hier in het Westen roepen we dingen. Dat ik denk, heb je wel enigszins door wat er op de wereld gebeurt? Hoe oneerlijk is het dat iemand in Noord-Korea wordt geboren en ik hier? Die heeft een heel ander leven. Die kent geen vrijheid. Die kent geen luxe om gewoon over straat te lopen. En we hebben de neiging om onze eisen, ons recht, heel erg te baseren op wat we vinden. Ja, nou, ik vind dat we allemaal gelijk moeten zijn. En ik vind, mijn buurman heeft dat, dan moet ik dat ook hebben. De pizzabezorger, die heeft net bij de buurman bezorgd, hij is bij mij 5 minuten te laat. Ik heb recht op mijn pizza. Dan denk ik, oh jongens, waar gaat dit over? Maar het is een gedachte die we hebben. En daar kan je nog wel 10 preken over houden. Over onszelf vergelijken. Het is een hele grote valkuil. Als je jezelf gaat vergelijken met een ander. Het tweede is dat we heel erg kijken naar wat voor mij rechtvaardig is. En dat is het plaatje waarin wij leven. Waarin social media een hele grote rol speelt bij de jongeren ook. Omdat het plaatje op social media laat zien wat je eigenlijk zou moeten hebben. Hoe je er eigenlijk zou moeten uitzien. Hoe influencers, als ik nu een jongetje van 10 jaar spreek, wat wil jij worden? Ik wil influencer worden. Waarom? Dan word ik miljonair. Ja, maar die zijn er gewoon. Die met gemak miljonair zijn door gewoon zichzelf elke dag te vloggen. Ja, nou, daar ben ik weer. Ik ga nu naar mijn auto lopen. Ja. En dat lijkt dus heel bereikbaar. Als je maar met een camera gaat lopen en je gaat maar vloggen, dan word je miljonair. Maar op die manier willen ze dus ook hun recht halen. Dus zij hebben zoiets van, ja, ik word later gewoon heel rijk. Ik bedoel, papa en mama doen een beetje moeilijk over geld. Maar pff, ze snappen helemaal niet waar het over gaat. Dus hun vergelijking is helemaal uit de realiteit. En alles wat je ziet op social media is helemaal niet zoals het leven is. Maar daarmee vergelijken ze zich en dan vinden ze, ik heb recht op. Een van de dingen die mij het meest stoorde was in COVID-tijd... Nou goed, we hebben heel veel dingen ons gestoord in COVID-tijd. Maar dat de avondklok werd ingesteld. Wat een boosheid. Toen braken de rellen uit. Wij zijn toen heel acuut gaan bidden met onze kerk. Wat een boosheid. En die boosheid had natuurlijk uiteindelijk helemaal niks meer te maken met die avondklok. Iedereen die boos was, die kon het eindelijk uiten. Maar dat ging erover. Ik mag na 10 uur niet meer naar buiten. Belachelijk! En dit wordt het begin van het einde, want straks mogen we nooit meer naar buiten en worden we gevangen gezet in ons huis. Zo extreem gaat het dan. En ik oprecht om op 22:30 s'avonds buiten te zijn. Raar! Denk, lieve mensen. Als je in Zuid-Afrika woont, dan kan je nooit je tuin uit. Dan leef je achter hekken, omdat er gewoon overal geweld is. En wij eisen gewoon ons recht. Wij worden boos omdat we niet ons zin krijgen. En ik denk, lieve mensen, het gaat over je relatie met Jezus. Het gaat over ons mens zijn in relatie met Hem. Het gaat over liefhebben van die ander. En als ik dan om 9:55 niet de straat op mag, dan bel ik iemand. En dan kan ik nog steeds praten met iemand. En dan kan ik nog steeds liefde geven. Maar wij eisen ons recht. Tegelijkertijd is er heel veel onrecht. Volgende dia. Loesje heeft die mooie quote, hè? Ieder heeft zijn eigen recht en iemand anders recht op brood. Zo, dat vat het in 1 keer samen. Ik wil mijn recht halen, maar ze mogen het ook wel komen brengen. Ook in de Bijbel is veel onrechtvaardigheid. David maakte heel veel onrechtvaardigheid mee. Jozef, hoe oneerlijk. Hij is zijn jeugd kwijtgeraakt. Hij werd door zijn broers in een kuil gegooid en als slaaf meegenomen. Hij heeft zijn hele jonge jaren doorgebracht in gevangenschap als slaaf. Hij heeft niet zijn ding kunnen doen. Hij had alle reden om heel erg boos te zijn. We weten allemaal hoe ontzettend krachtig Jozef uiteindelijk eindigde en zegt, God heeft met dit alles een plan gehad. Er is veel onrecht in de Bijbel. Dus het is niet zo, en dat is misschien een conclusie die we als christen ook wel eens mogen trekken. Het is niet zo dat je als christen geen onrecht zult meemaken. En dat hebben we misschien soms wel eens een handje van. Als ik eenmaal bij Jezus hoor, dan is alles komt goed. En dat is niet zo. Het luxe is wel, we hebben God aan ons zijde. En Hij is met ons. En we hebben gebed en er is zoveel wat we hebben. Goed, ik ga 2 voorbeelden uit de Bijbel halen over hoe we kunnen omgaan met boosheid. En dan rond ik het af. Het gaat over Matteüs. De gelijkenis van de wijngaard. Ik ben bij dia 10, die mag nog even blijven staan. Ja, heel goed. De gelijkenis van de wijngaard. We gaan het niet lezen, het is een bekende. Een eigenaar en die heeft werklui nodig. Dus hij gaat 's ochtends om 9 uur naar de markt. Toen ging je arbeiders van de markt halen, zou nu ook echt niet meer mogen. Politiek zeer incorrect. Stel, hij ging naar een uitzendbureau. Even de moderne versie, hij ging naar een uitzendbureau. En hij haalt om 9 uur een arbeider die voor hem komt werken en hij spreekt salaris af. Hij gaat om 12 uur naar het uitzendbureau, haalt er iemand. Hij gaat om 3 uur naar het uitzendbureau. Zelfs om 5 uur 's middags haalt hij nog iemand. En die komen allemaal voor hem werken. Om 6 uur stoppen ze allemaal. De ene werkt dus maar 1 uur, de ander die werkt 9 uur. En daartussenin. Ja? Dan gaat hij het loon uitbetalen. En hij begint met degene die 1 uur heeft gewerkt. En die krijgt 100 euro. Nummer 1 flipt. Degene die om 9 uur 's ochtends is komen werken. Want hij weet, wat? Dat heeft hij mij ook beloofd, 100 euro. Maar ik heb 9 uur gewerkt. En hij maar 1. Ja, precies. Ja, precies. Omdat deze 100 kreeg. Had hij nou een tientje gekregen, had hij het oké gevonden. Maar het feit dat diegene voor 1 uur hetzelfde krijgt als hij, maakt hem boos. Dit is onrecht.
Volgens mij wordt hij pas boos. Krijgt.
Nee, hij begint al eerder. Hij begint al eerder. Op het moment dat hij het krijgt, begint hij al te reageren. Maar je mag hem straks even lezen. Dan gaan we hem samen bekijken. Het gaat om het antwoord van Jezus. Dit is onrecht. Dit is gewoon wat we... Ik zou dat ook zo voelen. Ik zou dat precies zo hebben. En Jezus zegt dan in feite van, ik heb met jou wat afgesproken. Er staat dan Matteüs 20 vers 13. Je mag nu de volgende dia. De eigenaar zei tegen een van hen, vriend, ik ben helemaal niet oneerlijk. Jij wist, was het van tevoren met mij eens dat ik je 1 zilverstuk zou betalen. Neem je loon dus en ga naar huis. Ik wil de mensen die het laatste kwamen hetzelfde betalen als jullie. Dan zegt hij, ik mag met mijn geld toch doen wat ik wil. Of denk je slecht over mij omdat ik goed ben. In een andere vertaling staat, mag ik mijn geld niet weggeven als ik dat wil? Of neem je mij kwalijk dat ik goed ben? En dit is waar het over draait. Jezus doet goed. En waar zijn wij mee bezig? Vergelijken. En het is gewoon iets, als ik heel eerlijk ben, het speelt ook in mijn hart. Ja, want dan lijkt het alsof de een veel meer gezegend wordt dan de ander. Dan lijkt het alsof, weet je bent in een conferentie en die krijgt de een en de ander profetie. Ik heb al eens gehad, dan stond ik vooraan, dan ging het hele rijtje af en dan sloeg hij mij over. En dan dacht ik, ja, zie je wel. Ja, God houdt meer van die ander dan van mij. Ja, dat gebeurt van binnen. En wat Jezus in feite zegt, hij zegt 2 dingen. Ik spreek met jou iets af. Ik heb met jou een relatie. En dat is iets waar je al van mag genieten. Als ik met jou 1 zilverstuk afspreek, dan is dat oké. Okay. En dan ga jij voor die afspraak trekken wij met elkaar op. Je moet dus niet bezig zijn met die ander, maar dit is wat wij afspreken. En dat doe ik uit liefde voor jou. Het tweede is, mag hij goed doen omdat hij het echt beter weet. Als ik denk, oh die ander krijgt veel meer zegeningen, zou God het misschien echt beter weten hoe het uiteindelijk beter uitwerkt voor die ander en ook voor mij. God weet het echt beter. En het feit dat hij zegt, mag ik goed doen, dat is wat mij betreft rechtvaardigheid. En dat vind ik zo'n mooie sleutel in het hele verhaal over boosheid en onrecht. Heer, help mij in onrecht om goed te doen naar uw hart. Aan wie kan ik goed doen? Hoe kan ik de onrecht omzetten, de boosheid omzetten in goed doen zoals u spreekt voor die persoon? En dan moeten we niet alles over dezelfde massa gooien en voor iedereen hetzelfde doen. Voor wat hoort wat. No way. Heer, wat spreekt u? Hoe kan ik goed doen aan die ander? Dia 12. God is rechtvaardig. Gij zet rechtvaardig, Heer, uw verordeningen zijn waarachtig. Luister naar Psalm 145. De Heer ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt hij overeind. Alle ogen zijn op u gericht. U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel. Als u uw hand opendoet, maakt u iedereen gelukkig. De Heer is rechtvaardig in alles wat hij doet. Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat hij maakt. De Heer is dichtbij en ieder die hem aanroept met een zuiver hart. Mensen die ontzag voor hem hebben, komt hij tegemoet. Hij hoort hun roepen om hulp en redt hem. God is rechtvaardig, ook al valt er een stoel. God ziet je. Als er één ding is waar mensen soms boos over worden, is het inderdaad die onrecht. Ben ik wel gezien? Ben ik wel geliefd? Ben ik wel gehoord? Dan is er in ieder geval één die jou altijd ziet, die jou altijd hoort en die altijd van je houdt. En dat is God. Dat is een fundament in het leven waardoor je, ook al valt er heel veel om je heen weg, wat jouw houvast kan zijn, wat jouw basis kan en zal zijn voor de rest van je leven. Hij ziet je, hij hoort je en hij houdt van je. Nou staat er in Romeinen een kant-en-klaar antwoord als het gaat over boosheid. Ik heb gezegd, als elke psychiater dit zou ophangen in zijn of haar praktijk, dan is de oplossing er. Dit is fantastisch dit. De Bijbel is zo wijs. Let op. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Nou oké, dat is mooi streven, dat kan ik doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Die vind ik ook heel fijn. Er staat niet, leef met iedereen altijd in vrede. Er staat, voor zover het van mij afhangt. Dat is ook lekker hoor. Want er zijn mensen, daar kan je echt niet in vrede mee leven. Dan moet je heel hard van wegrennen. Ja. Die zijn alleen maar uit op slechtheid, op woede, op kwaadheid. Maar voor zover het van jou afhangt. Oké, Heer, dat kan ik met u ook nog wel doen. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. God is een God die boos kan worden. En dat is soms heel fijn om te weten, Heer, ik ben boos, maar ik red het niet, maar ik geef het aan u. En u mag het op uw manier doen, dat vinden we denk ik nog wel lastig. Want Heer, ik wil liefst dat u het doet zoals ik het wil. Oh nee. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Met andere woorden, iemand wordt daar heel nerveus van. Als die klaar staat om te vechten, kom op, grote bek. En jij zegt, hey, ik wil jou graag zegenen. Nou, dat is heel vervelend als iemand klaar staat om te vechten. Ja. Van, hey, kom op. Ja, ik wil graag jou zegenen, mag dat? Daar kunnen mensen niks mee. Ik ben heel veel in Noord-Ierland geweest. In de jaren, zo oud ben ik al. In de jaren 90. En daar was toen elk jaar in juli waren nog de Orange Marches. En elk jaar was daar gevechten. Noord-Ierland, de katholieken tegen de protestanten. Ik ging daar evangeliseren. Ik was de eerste keer ontzettend naïef. Nederland voetbalde toen in de Europese finale. Nee, niet de finale, Europese voetbalkampioenschappen. En ik had een oranje shirtje aan. Yay! Dat is de kleur die je daar niet moet dragen. Wist ik niet. Dus ik liep daar gewoon op zo'n plein en ik ging het over Jezus hebben. En er kwam iemand naar me toe rennen. Hij zegt, Elze, wil jij gedood worden of zo? Ik zeg, nu? Dan moet je echt een ander shirt aan doen. De Orange Man, oranje is echt gevaarlijk. Maar het ging er altijd over het gevecht tussen de protestanten en de katholieken. En daar ging er heel hard aan toe. En ik weet dat we daar stonden te evangeliseren. En er kwam iemand naar me toe, heel boos. En we waren bereid, of we verwachten dat er geweld kon zijn. Dus we hadden ook elkaar geïnstrueerd. Mannen, zorg voor de vrouwen als er geweld gebruikt wordt. En ik weet dat er iemand op me af kwam rennen. En die zei, ben je een katholiek of een protestant? Ik denk, oh, nu is het antwoord heel riskant. Want hij wil een goed of fout antwoord. Toen zei ik hou van Jezus. Mag ik voor je bidden? Hij was met stomheid geslagen. Hij was zo klaar om te vechten als ik het verkeerde antwoord zou geven. En toen zei ik wil je, mag ik voor je bidden? En hij viel echt op zijn knieën neer en hij huilde en huilde en huilde. Hij zegt, nog nooit heeft iemand dat aan mij gevraagd. En dan denk ik, dit is gloeiende kolen op iemands hoofd stapelen. Hij komt, kom maar op! En dan zeg je, maar mag ik jou zegenen? En daar hebben we Jezus voor nodig om dat te kunnen. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig om dat te kunnen. Maar dat is een bovennatuurlijke manier van functioneren, waardoor je de woede in de maatschappij kan omkeren. Niet wij, maar Jezus. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dit is, ik zeg ook, als een psychiater dit heeft ophangen, dan is dit het antwoord. Ja. Maar ik vind het zo mooi, en daar rond ik echt mee af, dat de Bijbel zulke mooie antwoorden heeft voor ons. We kennen allemaal boosheid, we kennen onrecht, we kennen situaties waarin anderen boos zijn of wij boos zijn. Boosheid is, ik gebruik het als eerste altijd in mijn gebed. Ik gebruik de boosheid die ik voel over onrecht, gebruik ik in gebed. En is mijn gebed iets actiever en met meer geluid dan dat ik heel mooi en lieflijk hem aanbid. Dan zeg ik, Heer, er is onrecht en ik bid echt, ik heb u nodig. In deze situatie vraag ik echt om uw inbrenging hier, want het gaat niet goed. En dan gebruik je boosheid om hem aan te roepen. Dan zeggen we, Heer, ik wil heel graag het goede doen naar uw wil. En dat is ontzettend goed om het op die manier te uiten. Ik wil als laatste eindigen met een filmpje. Want ik zie in onze maatschappij dat we een keuze hebben. En die keuze is, als ik heel veel onrecht ben aangedaan, er lopen heel veel mensen met echt heel veel boosheid rond. En heel veel omdat ze te weinig liefde hebben gehad. Heel veel omdat ze niet gezien zijn en niet gehoord zijn. En dit nummer, dat is van The Passion van een paar jaar geleden. En dat zingt het lied tussen Jezus, tussen Petrus en Judas. En het is niet iets wat ik dus heb bedacht. Dus de teksten die worden gerapt zijn niet helemaal de teksten die ik zou rappen. Maar het gaat even om het plaatje. De een zingt namelijk, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Bemoei me niet met mij. Ja? Met andere woorden, rot op, laat me met rust. Het is mijn leven. Ik wil het doen zoals ik het doe. Die ander die heeft door, dit is niet hoe het goed gaat. We hebben elkaar nodig om bruggen te bouwen. We hebben elkaar nodig om elkaar die liefde te geven. En Jezus die zingt dan in het nummer, wie heeft jouw vleugels gebroken? Wie heeft jouw rechte rug geknakt? En dat is waar bij heel veel mensen de boosheid uit voortkomt. Iemand heeft jou zo beschadigd dat daar zoveel boosheid uit voort is gekomen. En het antwoord kennen we dat Jezus zegt van, maar ik wil jou genezen. En het begint bij het feit dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je niet meer hoeft te zeggen, rot op, ik bepaal het zelf wel. Dat is overlevingsinstinct. Dat is echt over, ik hou voor en ik doe het zelf. Als ik één ding zie in de hulpverlening die ik met heel veel mensen doe, is het dat de hulp op gang komt op het moment dat jij stopt het alleen te doen. En dat is waar de kerk heel goed in is en wat God voor ons bedacht heeft. Wij zijn een lichaam. En wij horen te zijn voor elkaar. En je hoeft het niet alleen te doen. Dat is niet Gods plan, dat jij het in je eentje moet redden in het leven. Dat is niet Gods plan. Gods plan is dat je het samen doet met anderen en bovenal met hem. We gaan ernaar, ik ben benieuwd of hij doet, we gaan ernaar kijken en luisteren. Ja, het begin is er. Het is Judas. Het is de drummer.
Wie heeft de zon uit je gezicht gehaald?
Het is Jezus.
Wie heeft het licht in jou gedoofd? Wie heeft je rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde die is niet nagekomen wat hij heeft beloofd. Ik leef een leven zoals ik dat wil. En ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef een leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander.
Petrus.
Wie heeft dat onbevangen kind vermoord? Dat altijd opstaat als het valt. Wie boog jouw rechter? Trapte je speelgoed? Wie brak jouw vleugels in? De vreugde van een vleugel.
Zeker dat jij bij die Jezus hoort. Man, iedereen kan horen dat jij uit Galilea komt.
Nee man, ik weet niet waar je het over hebt. God weet dat ik die man niet eens ken.
Wie is er zo aan jou voorbij gegaan? Wie verraadde jouw geloof? Wie hield zich voor het kraaien van de haan? Na de derde keer nog dood.
Wie heeft de vriendgebende liefde nou verraden? Je oprechtheid bedrogen en in haat laten baden. Wie heeft de baat bij jouw vertrouwen te schaden? Skeletten in de kast, bedrog in alle laden. We zijn de weg kwijt, onkruid in de zaden. Zwaar verdwaald door alle duistere paden. Als je afgeeft op de wortels, samen met de maden. Maar ondertussen vertakt, hoe mooi zijn dan de bladeren? Beoordeel nooit een boek op zijn kant. Waarom wordt het slechte beloond en het goede gestraft? Gooi mijn liefde er nu uit, in plaats van terug te houden. Welke geest breekt nou de power van een bruggenbouwer? Wie is het zo voor ons? Wie maakt liefde kapot? Wie breekt het veel en maakt het niet meer rond? Wie spreekt met twee tongen in dezelfde mond? Wie smoort dingen in de kiem en stampt ze in de grond? Is alles niet een grote klucht? Ja, het blijft apart. Als ik een ander aanpas, dan breekt mijn eigen hart. En wie niet kijkt naar zijn broeders, heeft een blinde ziel. We moeten inclusief denken, ja, dat is de deal. Ziet niemand dat ik schreden, staan we kapseizen. God houdt van iedereen, dus niemand afwijzen. En waarom kost pas iets zo fijn, dan gaan we nu te ver. En steken met de vaart vuur aan met de liefde ver. Zonder tranen in de tekst, meer dan haar relax. De hemel houdt wanneer een leugenaar aan het zegt. Wie is het die dit vergat? Wie heeft jou, net als ik, te weinig lief gehad?
Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan.
Laten we onze ogen sluiten. Vader, ik bid dat als hier mensen zeggen, die hier zitten en die zeggen laat mij gaan. Heer, u wil niemand laten gaan. Uw hart breekt en u wil een ieder omarmen. En ik bid als die mensen hier zitten, dan bid ik dat je op dit moment de woorden mag horen van de Vader. Kom tot mij. Ik laat jou niet gaan. Je hoort mij toe. Ik hou van jou. Ik wil jouw genezing brengen, ik wil jouw liefde geven, ik wil jou bij mij trekken. Doe het niet alleen, maar kom naar mij. En Vader, ik bid zo, dat u komt met uw geest, Heilige Geest. Dat waar ruggen zijn gebroken, waar vleugels zijn afgeknapt, dat u komt, Geest van God, omdat u de genezer bent. Omdat u degene bent die liefde weer kan herstellen. Omdat u degene bent die weer kan opbouwen waar is afgebroken. En ik bid zo, Geest van God, dat u mensen op dit moment aanraakt. God ziet jou. Hij houdt van jou. Hij hoort jou. Hij is betrokken bij jou. En hij laat jou niet gaan. En Heer, dank u wel dat wij als gemeente er mogen zijn. Dat we als gemeente een vangnet mogen zijn. Dat we dit samen mogen doen. Dat niemand het leven alleen hoeft te doen. Maar dat we dit samen met u mogen doen. En ik bid zo deze ochtend, als jij je eenzaam voelt, dat je je straks bekend durft te maken. Al is het één persoon die je in vertrouwen neemt. Je hoeft dit niet alleen te doen. We zijn hier met elkaar en samen met de Hemelse Vader. En Vader, zo bid ik u dat dat ons houvast mag zijn in een maatschappij die boos is. Heer, waar heel veel onrecht is. Heer, maar u bent rechtvaardig. U bent een God die voor ons opkomt. Heer, en u ziet ons. U houdt van ons. En Heer, u kent ons door en door. Heer, en dan wil ik een ieder die hier is ook echt mee zegenen. Weet dat je geliefd bent door de Hemelse Vader. Hij laat je niet gaan. In Jezus' naam. Amen.